Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Omroep Zwart. Overtrad de omroep de wet met haar misleidende campagne?
Dan, vooral Angela de Jong komt straks in problemen nu kijkcijfers een week geheim blijven.
Plus, wat betekent de overstap van NPO-directeur Frans Klein voor SBS 6?
Verder, zedenzaken zoals die van Thijs Reumer lenen zich niet voor liveblogs en clickbait, betoogt Lars.
En de emo-porno van Carice van Houten. Luister je met veel plezier, klik op volgen en schrijf een recensie op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Ik zat vrijdagavond klaar om de Oranje Zomer op SBS te gaan kijken. Maar ik zette mijn televisie aan. Die stond nog op NPO 1. En toen belandde ik in Muziekfeest op het Plein. Heb je dat wel eens gezien?
Nee, niet mijn ding, denk ik.
Nee, dat denk ik echt ook niet trouwens. Nee, het is natuurlijk een beetje... Ja, het was vroeger heel populair trouwens, hoor. Het zijn natuurlijk allerlei volksartiesten die op een groot plein gaan zingen. Maar het viel mij vooral op, want ze hadden echt een... Ik zat met bewondering te kijken, want ze hadden een geniaal trucje bedacht om te voorkomen dat om 9:30 mensen gingen overschakelen van NPO 1 naar SBS, waar op dat moment de Oranje Zomer begon. Weet je wat ze hebben gedaan?
We gaan het horen aan het einde van deze podcast.
Nee, dat zou flauw zijn. Nee, wat ze hebben gedaan is dat ze uitgerekend op het moment dat de Oranje Zomer begint, hebben ze Wilfried Gené op laten treden samen met Wesley Snijder en Andy van der Meijden. Die hebben een soort van gelegenheidsformatie, dat heet de Offsiders. En die hebben een liedje gemaakt, een apenrolletje heet het. Daar heeft Wilfried Gené heel veel over gesproken in Vandaag Inside, het programma wat natuurlijk afwisselt normaal gesproken met de Oranje Zomer. Dus kan ik me voorstellen, als jij een Muziekfeest op het Plein aan het kijken bent en je bent geneigd om normaal gesproken SBS te gaan kijken om 9:30, dat je nu bij jezelf denkt van ja, toch even dit zien hoor. Ik wil wel even zien hoe Wilfred het doet daar. En ja, dan heb je natuurlijk het begin van de Oranje Zomer gemist. En dan zit je weer midden in een gesprek en dan begrijp je het. Dan denk je toch bij jezelf, nou laat ik dan maar gewoon bij Muziekfeest op het Plein blijven hangen.
Ja. Is eigenlijk ook strategisch wel heel slim. Dus dan, ik begrijp dat het heel lang geteased is bij Vandaag Inside. Maar dan gebruikt de AVRO-tros eigenlijk de tease van Vandaag Inside om ja, kijkers weg te houden bij de concurrent op SBS 6.
Het zijn enorme smeerlappen daar bij AVRO-tros inderdaad. Ze weten precies hoe ze inderdaad die kijker weg moeten houden. Hoewel je ook kunt zeggen van het heeft niet verschrikkelijk veel geholpen, want het heeft maar 600.000 kijkers gescoord. En dat is ietsje meer dan vorig jaar. Maar het programma is lang niet meer zo populair als het vroeger was. Het loopt overigens al echt 100.000 jaar. Het is, vroeger was het echt legendarisch. Dus het heeft niet heel veel geholpen. Maar goed, wel een grappig trucje.
Ja, wat fijn dat we wel gewoon direct de kijkcijfers konden zien. Ja. Dit soort blokjes, deze kwaliteitscontent is over een maand niet meer mogelijk.
Nee, dat kan niet meer. Nee. Oké, laten we naar Omroep Zwart gaan. Daar hebben we het ook al meerdere keren over gehad. En op dat vlak zijn er ook weer nieuwe ontwikkelingen. Praat ons even bij, Lars.
Ja, want het gaat niet zo goed met Omroep Zwart. We constateerden al dat 1,5 jaar lang er nauwelijks televisie is gemaakt. De omroep raakte ook nog eens bijna de helft van haar leden kwijt. Dus introduceerde de omroep ruim 2 weken geleden een gelikt filmpje om nieuwe leden te werven.
En we hebben dat 2 weken geleden al besproken. Daarin werd namelijk het eerst zien dan geloven lidmaatschap geïntroduceerd. Het idee is dat je nu lid wordt van Omroep Zwart, maar dat je pas hoeft te betalen op het moment dat je er echt in gelooft. Nou, wij hebben ook een aantal weken geleden besproken in deze podcast dat iets anders blijkt te zijn als je de kleine lettertjes gaat analyseren. Want daaruit blijkt dat je na 6 maanden automatisch lid wordt. Met andere woorden, er is niet een echte keuze die je daar nog in kunt hebben. Je wordt gewoon lid tenzij je opzegt. En ja, dat is natuurlijk iets anders dan wat ze zeiden. Het is niet heel erg netjes.
Nee, en we hebben nieuws. En niet alleen was het misleidend, het was waarschijnlijk ook in strijd met de wet. Ja. En dat bevestigt aan ons het Commissariaat voor de Media. Dat houdt toezicht op naleving van de Mediawet. En we hebben dus ook echt zwart op wit dat volgens hen dit waarschijnlijk echt in strijd is met de wet. Sterker nog, na onze eerdere podcast hebben ze inmiddels hierover contact opgenomen met Omroep Zwart. En ze gaan nu kijken wat ze daaraan kunnen doen.
Ja, dus je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een tik op de vingers van Omroep Zwart.
Ja, nee, absoluut. Want ja, in artikel 7 lid 3a staat dat in elke oproep duidelijk gemaakt moet worden dat je minimaal 1 jaar lid bent en dat je moet betalen. Terwijl in dit filmpje eerst werd gezegd dat het je niks kost. Nou, dat is daar al strijdig mee. Ja, dan staat er vervolgens ook nog eens op de website, je kunt altijd opzeggen, geen zorgen. Maar dat klopt dus niet, want het eerste jaar kun je niet opzeggen. En dat moet je dus volgens de mediawet expliciet communiceren.
Ja.
Dus heeft Omroep Zwart een groot probleem? Want de campagne die is inmiddels verborgen op YouTube, maar heeft wel een tijd online gestaan op YouTube.
En even voor de duidelijkheid, verborgen betekent dus dat je het niet meer kunt vinden als je erop zoekt. Maar als je de expliciete link hebt, die bijvoorbeeld in een nieuwsbrief ergens staat, dan kan je het filmpje nog wel zien op YouTube.
Klopt. Maar wat doe je dan met al die leden die inmiddels op basis van valse voorwendselen en waarschijnlijk dus ook in strijd met de mediawet lid zijn geworden? Kun je die nog wel meetellen bij het aantal leden? En over 3 jaar kun je ze dan nog meetellen?
Ja.
En we dachten, we vragen hier ook wel gewoon om een uitleg en ook een weerwoord van Omroep Zwart. Want dat wilden we hier graag ook bespreken. Van hoe staan ze hier zelf in? Hoe denken ze erover? Er is alleen één probleem. Niemand bij Omroep Zwart reageert ergens op. Er is geen telefoonnummer op de site. Er is geen telefoonnummer bij welk persbericht dan ook. Alleen een mailadres dat we keer op keer mailen. Tevergeefs.
Keer op keer, specificeer dat even, want ik geloof dat jij 3 keer een mail hebt gestuurd. Hè?
Ja, ik heb deze week alleen al 2 keer een mail gestuurd aan pr@omroepzwart.nl. Geen reactie. Op een gegeven moment hebben we zelfs de voorlichter van de NPO gevraagd of zij misschien andere contactgegevens hebben. Daar kregen we binnen een half uur een reactie op. Netjes NPO, zo hoort het. Maar ook het adres van Letice Brown, dat kregen wij. Wederom geen enkel antwoord.
Ik vind dat echt onprofessioneel, hoor. Want je bent een publieke omroep. Je maakt gebruik van publieke middelen. Je krijgt belastinggeld. Dan moet je ook verantwoording afleggen. En in dit geval waren het gewoon feitelijke vragen van, wat gaan jullie doen met deze leden die op een manier die niet is toegestaan lid zijn geworden? Het is gewoon een hele feitelijke vraag. We zijn gewoon benieuwd naar wat ze daarmee gaan doen, omdat we benieuwd zijn naar hoe dit soort dingen werken in de televisiewereld. Maar geen antwoord. Ik vind het onprofessioneel.
Nee, zeker. Zeker ook omdat, kijk, je kunt ook natuurlijk reageren met, we willen daar nog niet op reageren, of we zijn op dit moment nog in overleg met het commissariaat voor de media. En zodra we nieuws hebben, communiceren we dat. Kan allemaal, hè? Maar dit is gewoon ook gewoon onbeschoft om dan überhaupt op geen enkele mail te reageren.
Nee, dat werd ook eerder gezien, want ik heb ze ook, we hebben ze eerder besproken en toen heb ik ook destijds gewoon om een inhoudelijke reactie om dingen gevraagd. Ook hele feitelijke vragen zoals wanneer komt jullie jaarverslag uit? En ook daar krijg je gewoon echt geen reactie op. Het duidt er ook een klein beetje op dat ze de boel daar gewoon echt nog niet op orde hebben, want het lijkt mij niet heel ingewikkeld om dat soort vragen te beantwoorden.
Nee. Dat gaat een staartje krijgen. Want kijk, op een gegeven moment, ik vind wel namelijk dat je dit moet weten. Hè? Dus het is een publieke omroep, belastinggeld gefinancierd. Ja, als je het niet via hen kan krijgen, dan gaan mensen op een gegeven moment, denk ik, mailen met de NPO. Van, hey NPO, hoe zit dit? Hebben jullie daar een antwoord op? Als de NPO geen antwoord heeft, dan moeten mensen misschien op een gegeven moment kamervragen gaan stellen. Om erachter te komen wat er los is bij Omroep Zwart. Maar ze reageren dus nergens op. En ze hebben wel iets gedaan wat waarschijnlijk dus in strijd is met de mediawet.
Ja. Maar het is niet alleen maar slecht nieuws voor Omroep Zwart. Want je hebt dus ook gemaild met het commissariaat van de media over iets anders. En daar zit heel goed nieuws in voor Omroep Zwart. Sterker nog, ik denk wel dat de vlag daaruit kan als ze dit horen.
Ik denk echt dat ik oprecht goed nieuws heb voor Omroep Zwart. We hoeven ook niet alleen maar negatief te zijn. Hè? We zijn gewoon kritisch, we volgen gewoon wat er is. Maar we hebben gewoon fantastisch nieuws. Kijk, op haar eigen website stelt Omroep Zwart dat het over 2,5 jaar 150.000 leden nodig heeft. En dat is best een groot getal.
Ja, dat heb ik ook overgenomen. Dat heeft bij andere media ook overgenomen. Ze zeggen het zelf, dus iedereen ging ervan uit dat het zo was.
Ja, want je gaat er ook vanuit dat je als aspirant omroep toch wel weet hoeveel leden je nodig hebt om een omroep te mogen blijven.
Zeker.
Ja. Maar op dit moment staat dus bij de meest gestelde vragen op hun site ook dat de belangrijkste reden waarom ze echt door moeten gaan met leden werven is dat ze over 2,5 jaar 150.000 leden nodig hebben.
Ja. Maar hier komt het goede nieuws.
Ja, het commissariaat van de media, voor de media, bevestigt ons dat dat feitelijk onjuist is. Het getal van 150.000 leden komt nog uit een oud wetsartikel. En als je tegenwoordig kijkt in artikel 2.25 van de mediawet, dan heb je nog maar 100.000 leden nodig. Of als je een samenwerkingsovereenkomst hebt met een andere omroep, dan hoef je afzonderlijk niet meer dan 50.000 leden te hebben. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst met BNNVARA.
Ja, precies.
Doordat ze die hebben, hebben ze maar 50.000 leden nodig. We hebben gewoon het goede nieuws hier. Ze hebben 100.000 leden minder nodig dan op hun eigen website staan.
Ja, precies. Ja, en dit is ook de reden, want ik zat me dat eigenlijk ook wel een klein beetje af te vragen. Poont had ook maar iets van 50.000 leden. En dat heb ik destijds ook in de podcast hier besproken. Waarom is dat mogelijk dat zij maar 50.000 leden hebben wel mogen blijven voortbestaan? Nou, dat komt omdat Poont bijvoorbeeld ook een samenwerking heeft met Avrotros. Dus ja, dan heb je er inderdaad maar 50.000 nodig. Dus zo werkt het systeem inderdaad. Maar voor Ongehoord Nederland is dit natuurlijk minder goed nieuws. Want zij hebben dus nog wel 100.000 leden nodig. Want zij hebben geen samenwerking. En de kans dat zij een samenwerking gaan krijgen, die is natuurlijk ook vrij klein. Omdat ze wel heel erg omstreden zijn. Dus ik kan me voorstellen dat een andere omroep zijn vingers er niet aan wil branden. Om samen te werken met Ongehoord.
Nee. Dus Ongehoord Nederland heeft 100.000 leden nodig. Als ze überhaupt in het bestel dus mogen blijven. Ja, Omroep Zwart 50.000. Je zou zeggen, dat moet wel lukken. Hè? 19.000 leden hebben ze nog maar nodig. Het enige wat ze daarbij hoeven te doen is een campagne te maken die niet strijdig is met de wet.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dat ik zou denken, het is denkbaar. Het is mogelijk. Het zou moeten kunnen lukken, zou je denken.
Ga ervoor. Ja.
We wensen in ieder geval hartstikke veel succes. Dan de kijkcijfers. We hebben het vorige week erover gehad. En dat was natuurlijk wel iets waardoor heel veel mensen in Hilversum toch in een soort van diepe rouw gedompeld zijn. Want ja, het is toch iets wat een soort van nationale hobby is. Maar zeker voor mensen die in Hilversum werken en die daar in die omgeving van verkeren, is het toch wel fijn om even elke ochtend de kijkcijfers te kunnen checken. Tenzij je een televisiemaker bent of een reclamepersoon, is dat niet meer mogelijk vanaf eind augustus. Daar hebben we het vorige week over gehad. We hebben het ook over de redenen daarvoor gehad, dat mensen willen dat het uitgesteld kijken, dat dat beter wordt meegenomen in de kijkcijfers. Nu worden vooral de voorlopige kijkcijfers gezien als de kijkcijfers, terwijl steeds meer mensen uitgesteld kijken. Al die dingen zijn vorige week besproken. Er is één ding wat ik er eigenlijk aan wil toevoegen aan deze discussie. En dat is dat ik eigenlijk denk dat voor heel veel mensen in de omroepwereld, heel veel mensen in de tv-wereld, dit wel een soort van wraak is op Angela de Jong. Want er is heel veel kritiek op haar. Ze weet toch altijd een snaar te raken bij die mensen. Wat mij betreft vaak ook onterecht. Er zijn heel veel mensen die vinden dat ze te hard is in haar oordeel. En dan denk ik altijd van, ja jongens, jullie verdienen ontzettend veel geld met televisie maken. Dat er iemand is die dan daar kritiek op heeft, daar moet je dan ook tegen kunnen. Je moet ook een dikke huid hebben. Hè? Dus dat vind ik daar ook. Maar er is één punt waar ik wel denk dat tv-makers terechte kritiek hebben op Angela de Jong. En dat is dat ze vaak de neiging heeft om haar oordeel over een programma af te laten hangen van de kijkcijfers. Dus als het goed gescoord heeft, dan krijgt het een pluim van Angela. Als het slecht gescoord heeft, vindt zij het maar niks. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat de meeste recensenten doen. Want die proberen zoveel mogelijk op de merites te beoordelen. Ja. Wat zij er zelf van vinden, ongeacht de kijkcijfers.
Ja, dus eigenlijk hoe Angela de Jong te werk gaat. Waarschijnlijk is dat zij kijkt 's ochtends naar de kijkcijfers.
Ja.
En als dan een programma heel goed of juist heel slecht gescoord heeft, dan gaat ze dat programma kijken. Misschien juist wel ook op zoek naar munitie om zo'n programma af te kunnen zeiken.
Ze zal het wel allemaal hebben gezien hoor. Ik denk wel dat ze de hele avond gewoon televisie zit te kijken. Maar ik denk inderdaad dat ze haar column pas schrijft in de ochtend. En de kijkcijfers komen om 7:54 worden die bekendgemaakt. En meestal de column van Angela komt tussen 12 en 1 online.
Scorebordjournalistiek, hè, noemde Co Adriaans het ooit. Dat is een bekend verhaal. 20 jaar geleden alweer was hij coach van AZ. En zij verloren met 5-1 van Roda JC. Nou, dan heb je het niet zo best gedaan. Hè, als je met 5-1 verliest. En ja, Frank Snoeks, die stelde hem ook de vraag van, of die maakt eigenlijk de opmerking van, ja, maar daar is toch ook weinig op af te dingen, zo'n overwinning dan van Roda JC, waarop zijn verweer was, ja, maar dat is scorebordjournalistiek, want ja, Co Adriaans vond eigenlijk dat AZ beter was dan Roda JC, ook al hadden ze met 5-1 verloren.
Ja, precies. Ja, het is inderdaad scorebordjournalistiek. En dat is ook de strategie altijd geweest van het AD. Ze wilden een televisiecolumnist hebben die precies zegt wat het publiek vindt. En niet zo'n elitaire columnist zoals bijvoorbeeld de Volkskrant of NRC of het Parool of iets dergelijks zou hebben. Iemand die echt de mening van het volk vertegenwoordigt. Ja. En Hans Nijenhuis, destijds de hoofdredacteur van het AD, die zei het in 2020 in Nieuwe Revue ook. De letterlijke quote, ik heb hem er even bijgezocht. Angela de Jong raakt precies het gevoel van de gemiddelde lezer. Zij is de gemiddelde Nederlander. Ze hoeft niet te doen alsof.
Ja, ik geloof er niks van.
Nee, Precies. Dat, kijk, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, Angela de Jong voelt het gewoon allemaal perfect aan. Hè? Toevallig, als kijkers het niks vinden, vindt zij het ook niks. Zij is gewoon één met de psyche van de massa. Dat zou je kunnen zeggen. Alleen dat is compleet ongeloofwaardig. Dat is compleet ongeloofwaardig als je er ook maar even één seconde over nadenkt. Want zij is niet de gemiddelde televisiekijker. Omdat zij al meer dan 10 jaar, nu 12 jaar, een column schrijft over televisie. Daarom ongelooflijk veel televisie kijkt. En dat zorgt ervoor dat jij op een andere manier naar televisie gaat kijken. Dus je bent heel erg gevoelig voor bepaalde clichés bijvoorbeeld die in televisie vaak voorkomen. Als je gewoon af en toe eens televisie kijkt of elke dag gewoon even na een lange dag hard werken een beetje ja, achterover gaat leunen op de bank en met de halve aandacht televisie kijkt, dan ben je een hele andere kijker dan Angela de Jong die elke dag 6 uur lang gefocust televisie aan het kijken is. Dus dat maakt haar al niet de gemiddelde Nederlander. Daar komt bij dat zij ook nog in heel veel programma's zelf verschijnt. En het is natuurlijk veel makkelijker om de soort van onzichtbare hand van de redactie te herkennen als je zelf ook vaak daarmee te maken hebt gehad. Dus er zijn heel veel momenten in talkshows die spontaan lijken, maar die zijn natuurlijk gewoon in scène gezet. Dat weet je als je er vaak komt. Dat weet de gemiddelde televisiekijker niet.
Nee.
Ze is gewoon niet te vergelijken met de gemiddelde televisiekijker. Dus zij kan niet zomaar vertrouwen op haar eigen intuïtie. Dat klopt misschien een beetje. Ze zal iets van het publiek aanvoelen. Maar zij heeft die kijkcijfers nodig als spiekbriefje om haar dagelijkse column te schrijven. Maar ja, daar zit wel het nadeel aan dat zij vervolgens dus een column schrijft waarbij de kijkcijfers altijd bepalend zijn voor de toon. En het probleem is een beetje, het kan nog steeds een goed programma zijn als het slechte kijkcijfers heeft getrokken. Want op het moment dat het heel goed gemaakt is, maar het staat tegenover een ander, veel beter bekeken programma, ja, dan gaan de kijkcijfers waarschijnlijk ook weer een beetje tegenvallen. Dus er kunnen andere redenen zijn waarom een programma niet scoort die niks te maken hebben met de kwaliteit. En daarom vind ik deze ontwikkeling in ieder geval wel interessant. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren hierbij. Maar Angela de Jong wordt gewoon vanaf volgende maand gedwongen om haar column te schrijven op basis van de merites. Niet meer om te kijken naar de kijkcijfers. Ja. En ja, dat vind ik in ieder geval een interessante ontwikkeling.
Ja. Ja, ik moet dan een beetje denken aan politici die dan zeggen dat ze de stem van het volk vertegenwoordigen, maar ondertussen eigenlijk heel veel van die focus groups hebben, waarbij ze elke keer kijken van wat vindt het volk nou eigenlijk? Zodat ik hen kan vertellen wat ze moeten vinden.
Ja.
En dat wordt van heel veel politici natuurlijk gezegd. Hè? In Den Haag wordt dat gedaan. Ik ken ook één anekdote van een politieke partij die aan de kieswijzer mee wilde doen. Want hoe gaat zo'n kieswijzer? Heel veel mensen denken dat er een redactie achter zit die dan gaat bepalen wat de partijen precies in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Maar de werkelijke werkwijze is eigenlijk dat ze gewoon aan alle politieke partijen een mail sturen met ja, geef maar aan of je ervoor twijfel of tegen bent. En ik ken een politieke partij die gewoon op dat moment een peiling doet onder haar leden. Ja. Om gewoon, zijn jullie voor of tegen windmolens? Nou, 80% van de leden is voor windmolens. Nou, laten we bij deze vraag bij de stemwijzer dan maar voor invullen. Want onze achterban vindt dit. En ja, dan kom je misschien over alsof je goed doorhebt wat je achterban vindt. Maar in werkelijkheid ben je eigenlijk vooral naar de statistieken en de onderzoeken aan het kijken.
Ja, precies. Ja, ik vind het een goede vergelijking. Want ik denk dat ook politici er eigenlijk, ik denk dat het beter is voor ons allemaal als politici gewoon meer zeggen wat ze zelf vinden. En niet alleen maar proberen te vertolken wat het volk vindt. Hè. Je wil politici hebben die ons goed vertegenwoordigen, maar die doen omdat ze het echt geloven, in plaats van omdat ze denken dat het uit onderzoek verstandig is.
Ja.
Dus ik denk dat zo'nzelfde vergelijking ook wel met Angela de Jong opgaat. Eigenlijk als tv-liefhebber kan dit best een interessante ontwikkeling zijn. Want je ziet nu dat programma's op de merites beoordeeld moeten worden. Niet meer alleen op de kijkcijfers. En als televisieliefhebber, als je dat bent, dan ben je daarbij gebaat. Want dan wil je dat makers het vertrouwen hebben dat goede content, ook als het slecht geprogrammeerd staat, een kans krijgt. Want dat is uiteindelijk motiverender om goede content te maken.
Ik heb overigens wel een andere theorie wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Want er zijn nog steeds een paar honderd mensen die wel toegang hebben tot die cijfers.
Ja.
Nou, hoe groot is de kans dat één van die paar honderd mensen toch wel wat cijfers wil doorspelen aan Angela de Jong?
Het zou kunnen. Het enige wat ik daarbij denk, het is wel gewoon ingewikkelder om dat allemaal te krijgen. Dus het kan zijn dat ze inderdaad gewoon een vast contactje hebben. Dat zou echt inderdaad kunnen. Dat sluit ik ook zeker niet uit. Maar het wordt wel net wat ingewikkelder allemaal. En je hebt ook, denk ik, een minder goed overzicht van het hele veld. Die informatie heb je nu makkelijker. Maar goed, We gaan het zien.
Zullen we het hebben over iemand die altijd slechte kijkcijfers had?
Ja, nou, afgelopen 5 jaar wel, ja. Ja, en ook slechte recensies, specifiek van jou, Gordon.
Ja, ja, hij is weer in het nieuws.
Hij is weer in het nieuws, ja. Ja. Ja,
wat deze gaat week hier mis, Victor? Ja, wat gaat hier mis?
Ik vind het echt ongelooflijk. Kijk, deze week heeft hij natuurlijk weer aangifte gedaan tegenover Evert Zantegoed en zijn ex-geliefde Gavin. Nou, we gaan dat niet allemaal bespreken wat daar is gebeurd, want ik word er echt ongelooflijk moe van allemaal. Maar ik wil het eigenlijk vooral hebben even over de timing van dit alles, want die is toch wel echt hond en hondsberoerd als je vanuit carrièreperspectief hier naar kijkt. 1 december is het contract van Gordon bij Talpa afgelopen. Dus ja, er is de verwachting dat hij niet meer een nieuw programma voor die tijd gaat maken. Dus hij is eigenlijk al klaar met zijn werk, maar 1 december zit hij zonder contract. Ik denk dat het gewoon heel moeilijk wordt voor hem om nog een nieuw contract te krijgen. De enige logische partij is RTL. De NPO, ja, die maakt gewoon te weinig amusement en dat is wat Gordon maakt, dus ik zie niet wat hij daar zou doen. Maar ik denk ook dat ze bij RTL denken, deze man is wel echt dood en doodvermoeiend. Want het zijn constant dat hij hij is gewoon constant negatief in het nieuws. En dat is denk ik iets wat bij de televisiewereld ontzettend veel mensen tegen zich in het harnas jaagt. Want je moet je gewoon even voorstellen, deze week is hij dus de hele week negatief in het nieuws. Omdat hij zelf aangifte doet tegen iets wat inmiddels maanden geleden is gebeurd.
Let it go.
Niet op
Let it go.
Ja, precies. Laat het gaan. Maar je had je moeten voorstellen, dit had ook kunnen gebeuren terwijl hij net midden in een promotiecampagne zou zitten voor een nieuw programma. Weet je wel, dan wil je misschien dat programma groot promoten. Daar heb je veel ontwikkelingstijd in gestoken. Gordon hangt zelfs in alle bushokjes in Nederland om dat programma te promoten. En dan ineens doet hij aangifte tegen zijn ex-geliefde en Evert Zantegoed. En dan denk ik toch echt bij mezelf, dan die hele promotiecampagne die je doet, die wordt gewoon doorkruist door dit negatieve nieuws, waardoor iedereen een negatief sentiment voelt bij Gordon. En al die, ja, promotiekosten, die ontwikkelingskosten van het programma in het water vallen. Dat is gewoon het risico, heel concreet, voor het in zee gaan met Gordon. En het is iemand van hoge pieken, diepe dalen. Maar ik begin steeds meer de indruk te krijgen dat diepe dalen voor heel veel mensen, dat is volgens mij ook het sentiment wat bij John de Mol leeft. Dat is de reden waarom die niet zo rauwig is om het verlies van Gordon. Maar dat die diepe dalen wel het zwaarst beginnen te wegen. En dat betekent dat we gewoon wel een beetje tegen het einde van de televisiecarrière van Gordon aan het kijken zijn. Het is inmiddels iemand die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, hij is geloof ik in de 50, dus de pensioengerechtigde leeftijd heeft hij niet bereikt. Misschien zal hij nog te gast zijn in wat programma's, maar een contract als presentator, ik zie het eerlijk gezegd gewoon niet meer gebeuren. Waarom zou je nog in zee gaan met die man?
Als een ware kamikaze-piloot heeft hij zijn carrière vernietigd.
Ja. En niet te vergeten, we hebben het wel eens eerder uitgerekend, 17 programma's heeft hij bij Talpa gemaakt, waarvan er even kijken, 17 geflopt zijn. Het waren echt allemaal flops. Het is, ook dat is niet goed voor je carrière, moet ik zeggen.
Oké. Iemand anders die niet geflopt is eigenlijk, maar wel een overstap heeft gemaakt naar Talpa, Frans Klein.
En een flinke op salaris zal hij erop vooruit gegaan zijn, denk ik zo.
Ja, ik kan niet meer gewoon Frans Klein zien of artikelen van Frans Klein zien zonder dat ik moet denken aan dat interview dat hij gaf. Volgens mij was het aan de Volkskrant, waarbij hij op een gegeven moment zei van ja, ik was niet altijd de grote Frans Klein. Hè? Ik was ook soms, ik was in het begin gewoon de kleine Frans Klein.
Ja. Het is, ik denk overigens ook een wijze les om nooit over jezelf in de derde persoon te praten. Ik denk dat ook echt een goede tip is voor mensen.
Maar als jij nu zelf zou zeggen, Victor, van ik was niet altijd de grote Victor Vlam.
Ja, nee.
Het is toch raar.
Bizar. Ja, het is bizar. Nee, het is echt bizar. Het is bizar. Ja, absoluut. Oké, maar Frans Klein die is dus overgestapt naar Talpa. Frans Klein was natuurlijk directeur bij de NPO. Hoge positie had hij daar. Iemand ook die veel aanzien had. Hij was omroepman van het jaar 2020. Ook iemand die het initiatief heeft genomen voor Op1 bijvoorbeeld. Dat is een van wat in het verleden werd gezien als zijn successen daar bij de NPO. En toch, ondanks al die prestaties, is het eigenlijk bizar dat hij nu overstapt naar Talpa. Want dit lijkt zo'n gigantisch grote culturele mismatch. Dit is een beetje dat je naar van de prestigieuze ivoren toren van de NPO gaat naar het veel volksere SBS. Het is een beetje alsof de directeur van Greenpeace ineens de baas van Shell wordt. He, dat is gewoon de culturele mismatch waarmee we te maken hebben hier. En dan denk ik bij mezelf, hoe is dit te verklaren? En dat is de vraag die ik mezelf heb geprobeerd te stellen.
Hoewel hij natuurlijk ook wel Thaise restaurantje zat waar je alleen maar cash kon betalen, geloof ik. Hè? Ja. Dus een beetje volks is hij misschien toch ook weer wel, die Frans Klein.
Ja, dit is een heel ingewikkeld verhaal. Ik ben er ook in gedoken, maar het is heel ingewikkeld om dat uit te leggen in een paar seconden. Vandaar dat ik even overheen stap. Ja.
Okay.
Hij is dus inderdaad overgestapt naar Talpa. En ik zat te denken van, hoe is dit nou te verklaren? Kijk, ik verklaar het als volgt. John de Mol is diep gefrustreerd door het feit dat SBS een volkszender is. Daar heeft hij helemaal niks mee. Dit was ook helemaal niet de bedoeling dat het dat zou worden. Hij wilde het juist de prestige geven. Toen Vandaag in Zuid er nog niet populair was, had hij zowel Hart van Nederland als Shownieuws een grote makeover gegeven om het allemaal weer groter te maken. Want Hart van Nederland, dat ging vroeger over zaken zoals nieuws op het platteland. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks voor een serieuze zender. Dus hij heeft er een serieuze actualiteitenrubriek van gemaakt met allerlei... Met zeg maar een skyline op de achtergrond. Het moest echt weer dat grote randstedelijke uitstraling hebben. Dat vond hij veel beter. Maar ik denk als je wil weten wat John de Mol echt wil, dan moet je teruggaan naar zijn eerste tv-zender in 2005. Dat was 10. Dat was een zender die natuurlijk compleet en totaal mislukt is. Maar het is wel interessant om te zien wat hij allemaal probeerde op die zender. Want hij probeerde daar eigenlijk een soort van kruising van te maken tussen RTL... en NPO. Het moest juist helemaal niet volks worden. Hij had Barend en Van Dorp aangenomen. Die had een hele serieuze talkshow. Veel serieuzer dan Vandaag in Zuid natuurlijk tegenwoordig is. Hij had Jack Spijkerman. We hebben het daar vorige week nog over gehad. Voor kopspijkers. Wat koppensnellers ging heten bij Team. Hij had het Eredivisie voetbal overgekocht. Dus feitelijk Studio Sport verplaatste hij naar zijn zender. Ivonie's TV-show. Onder een andere naam weliswaar. Maar Ivonie had hij dus overgekocht voor zijn zender. En ook Linda de Mol, die voorheen bij de Tros zat met Miljoenenjacht, ging naar 10. Het was echt een kruising tussen de NPO en RTL daarbij.
Ja, maar Ivonie en Miljoenenjacht, dat is toch ook wel een beetje volks?
Ja, maar ik bedoel te zeggen dat het... ja, het zijn nog steeds brede entertainmentprogramma's, absoluut. Maar het is wel echt hele andere koek dan bijvoorbeeld Vandaag in Sight. En het is wel een heel ander type programmering dan een campingzender. Dat was het eigenlijk echt totaal niet. Het moest wel een bepaalde prestige-uitstraling hebben. En het is ook zeker zo dat op 10 andere programma's te zien waren. Hè? Want Geer en Goor over de vloer was er ook te zien. En Big Brother was er ook te zien. Dus er waren ook echt wat minder prestigieuze programma's. Dus dat is echt allemaal zeker, zeker waar. Maar eigenlijk wil hij gewoon een mooie etalage hebben voor zijn format voor het buitenland. En daarvoor een klein beetje prestige. Dat past daar eigenlijk wel bij.
Okay.
En dat is dus totaal mislukt. Nou ja, dat is uiteindelijk iets wat hij heeft opgegeven. Na 2 jaar heeft hij die zender ook weer uiteindelijk verkocht. Dat is aan RTL overgegaan. Toen heeft hij een tijdje andere dingen gedaan. Uiteindelijk heeft hij weer SBS gekocht. Maar eigenlijk wat hij toentertijd wilde, daar een prestigieuze kruising van maken tussen de NPO en de RTL, dat wil hij nog steeds met SBS. En dat verklaart deze overstap van Frans Klein. Ik denk dat het voor de sterren van SBS echt een onzekere tijd gaat aanbrengen. Want ik denk dat je gewoon kan verwachten dat Frans Klein er echt dingen anders gaat doen. Het is een andere man met een andere achtergrond. En als hij met de bezem door SBS gaat, kan dat echt grote gevolgen hebben.
Ja, wie gaat er weg?
Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik weet het niet. Er zijn allerlei mensen die daarover speculeren op internet. Wie erbij komt en wie er afgaat. Ik hoor de naam van Matthijs van Nieuwkerk ook hier in dit verhaal langskomen. Ik heb geen idee. Maar ik denk wel dat bij dit soort dingen... Zo'n zenderbaas die neemt zijn eigen netwerk mee. Dus in het verleden, toen Erland Galjaard naar Talpa ging, stapte enkele dagen later zijn vrouw Wendy van Dijk ook over naar Talpa. Dus mensen nemen hun eigen netwerk mee. Frans Klein heeft een netwerk binnen de NPO. Nou, misschien denkt bijvoorbeeld Frits Sissing wel van, ik wil nog even lekker verdienen in mijn carrière. Ik ga naar SBS. Of misschien Sophie Hilbrand als Galit en Sophie toch uiteindelijk wordt stopgezet. Ik weet het niet. Dat is echt pure speculatie. Maar ik denk wel dat mensen hun eigen netwerk meenemen. Ik denk tegelijkertijd dat hij ook programma's bij de NPO groot heeft zien worden die dat soort programma's zouden kunnen scoren bij Talpa. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Het Verhaal van Nederland, die geschiedenisserie van Daan Schuurmans. Of Even tot hier, hè, dat is heel populair bij de NPO. Over mijn lijk. Dat soort maatschappelijk geëngageerde programma's die wel een groot publiek bereiken. Ik denk dat daar John de Mol best wel voor te poren is. Dat soort programma's zou hij misschien best wel meer op zijn zender willen zien.
Oké. Okay. Ja, ik zat naar de website te kijken van Hart van Nederland. Want als ik nieuwsgierig ben naar de persberichten van John de Mol, dan ga ik meestal naar Hart van Nederland, want die plaatsen ze altijd 1-op-1 over.
Oeh, wat een sneer, wat een sneer.
Nou, je hebt het bericht zelf ook gezien, toch?
Ik heb het zeker gezien, ja.
Maar dit was toch gewoon een persbericht?
Ja, ja, ik vind het wel, ik snap niet waarom ze dat doen. Het is me als eerder opgevallen dat ze het ook met ander nieuws vanuit de Talpa gelederen deden. Ik zou dat inderdaad niet doen als ik hem wel zei.
Ja, nee. Het straalt weinig onafhankelijkheid uit.
Absoluut niet. Nee, precies. Ja. Eens. Het viel me ook op dat ze een podcast hebben, TV Talk. Dus die wordt door Hart van Nederland gemaakt. Dat is een podcast TV Talk. En ik dacht altijd van ja, Shownieuws is toch de mediarubriek van Talpa. Waarom maakt Hart van Nederland een podcast over televisie? Heel goed beluisterd wordt hij ook niet, want ik geloof dat hij niet heel veel recensies en dat soort dingen heeft. Maar ik denk dat dat echt gewoon aangeeft dat je een afdeling bij Talpa is pas echt relevant als de grote baas het helpt om zijn doelen op het gebied van televisie en het verkoop van formats te dienen. Ik denk dat heel veel mensen, dat is mijn speculatie, maar ik denk dat heel veel mensen bij Hart van Nederland gewoon denken van, ja, we krijgen gewoon veel te weinig liefde van John de Mol. Als wij een klein beetje relevant willen zijn binnen dit bedrijf, dan moeten we maar gaan meepraten over televisie, want dan worden we gezien door de grote baas. Ik denk dat John de Mol echt totaal niet geeft om Hart van Nederland. Het interesseert hem geen ruk. Maar die podcast over tv, ja, hij vindt het wel mooi dat ze daar invloed uitoefenen op het debat over televisie.
Oké, audience of one.
Ja, precies. Ja.
Oké, straks gaan we kijken naar zedenzaken, hoe die zich niet lenen voor live blogs en clickbait. En je wil het nog hebben over, wie ook alweer, Victor?
Carice van Houten.
Ja.
De emo-porno van Carice van Houten. Ik ben helemaal zat.
Oké, maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar de tune van de week. Want elke week kies jij uit jouw collectie van 78 dagen aan muziek. Een collectie die zelfs in het Guinness Book of World Records staat. Een bijzondere tv-tune. Victor, wat heb je meegenomen?
Ik heb de Wie ben ik tune meegenomen uit 2013. Het programma was ik in de jaren 90 al te zien bij RTL 4. Toen de tijd door Caroline Tens gepresenteerd met André van Duin, Ron Brandsteder. Legendarisch programma. En een van de mooie dingen bij deze tune toen het programma terugkwam, was dat ze het oude audiologo in een nieuw jasje hebben gestoken. Jij was vroeger ongetwijfeld geen kijker van Wie ben ik. Ik ga jou die vraag niet eens stellen, Lars, want ik weet het antwoord al.
Wie ben ik?
Oh, heel goed.
Wie ben ik?
Oh, wat goed. Ik ben echt trots op je. Heel goed. Kijk, nou, zo klonk het dus. Ja, door Hans van Eyck ooit zo gemaakt. Jarenlang gebruikt, maar klinkt gedateerd. In 2013 kwam het terug. Ik ga je de tune laten horen. Hij is gemaakt door Martijn Schimmer. En het heeft een heerlijke four to the floor beat. Het is gewoon bam, bam, bam. Het is heerlijk. Daar komt-ie.
Ook direct het origineel. Hè? Dus ook daar is het overgenomen. Ja.
Nee, nogmaals om hem even te laten horen.
Ja, precies.
Het lijkt er inderdaad spreken. Maar het is wel, ik vind het wel leuk hoe je toch die nieuwe generatie van dat programma verbindt met die oude generatie. Dat kwam ook terug in het feit dat in eerste instantie Wendy van Dijk, die de assistente was bij de oorspronkelijke versie van het programma, de nieuwe versie in 2013 ging presenteren. Het is leuk om het heden met het verleden te verbinden. En dat hebben ze mooi gedaan bij deze tune. Dus vandaar Wie ben ik 2013, de tune van de week.
Nou, van plat amusement is het een logische overgang naar ons volgende blokje in deze podcast. Zedenzaken. Want ja, deze week was natuurlijk een rechtszaak waarin een bekende acteur terecht stond voor digitale ontucht met minderjarige tienermeisjes. En het gaat natuurlijk om Thijs Reumer. En dat hij terecht stond, vind ik natuurlijk goed. Hè? Want zelfs alleen al op basis van wat hij heeft aangegeven, is het is gewoon te walgelijk voor woorden. En ik vind het ook goed dat de rechter zich hierover buigt om op basis van feiten, argumenten, bewijs, namens ons allemaal, namens de samenleving, daar een oordeel over te vellen. Maar ik had wel het gevoel dat er al heel snel een soort van volkstribunaal ontstond, zowel in de media als online. Binnen no time was hij aangeklaagd, veroordeeld, gestraft, ongeacht wat de rechter er straks nog van vindt. En daar had ik heel veel moeite mee. Ja, je kunt mensen dan vragen om terughoudend te zijn. Ik denk niet dat het heel effectief gaat zijn als je mensen vraagt op de sociale media van let op, hij is nog niet veroordeeld, laat de rechter eerst oordelen. Ja. Dus dat kan je niet makkelijk veranderen. Maar de heigerigheid van sommige media, ja, die vond ik toch wel echt kwalijk en dubieus, of zoals Bram Moskowitz het zou verwoorden, abject en infaam. En ja, ik zag gewoon heel veel media die gewoon de hele dag een live blog hadden op een voorpagina. Een Dagblad van het Noorden, Leeuwarden Courant. Per minuut kon je daar gewoon volgen wat er in de rechtszaal gebeurde. De Telegraaf ging echt helemaal los. Aan het einde van de middag was de voorpagina van de Telegraaf, om te beginnen in chocoladeletters grote bericht, 240 uur werkstraf geëist tegen Thijs Reumer. En verder op de voorpagina stond er een live blog over Thijs Reumer. Er stond een bericht, geheugen Thijs Reumer hapert als het gaat om minderjarigen. Nog een bericht, vermeend slachtoffer Thijs Reumer in tranen. Ik was 14 jaar, Thijs. Toen stond er nog een video. Rechter tegen Thijs Reumer. Raakt u daar opgewonden van? Nog een video. Hier komt Thijs Reumer met ouders aan bij de rechtbank. Ik heb het even geteld. Alleen al op de voorpagina van de Telegraaf kwam zijn naam 16 keer voor.
En dat is echt heel veel. 16 keer, mijn god, ja.
Toen dacht ik wel van, dit is overdoing it a little bit, Telegraaf.
Ja, dit is heel veel, ja.
Dat vond ik al beter bijvoorbeeld bij NOS, Volkskrant, NRC. Aan het einde van de dag hadden die één bericht gewoon op de site staan, op de voorpagina staan, met het belangrijkste nieuws van die dag. En ik dacht, ja, dat is een goede manier om verslag te doen van zeker iets wat zo emotioneel ligt, zo gevoelig ligt, een zedendelict. Dat moet je niet voor de kliks gebruiken. Moet je niet een live blog van maken. Dit moet echt anders wat mij betreft.
Ja, je zou natuurlijk, want je zou tegenargumenten ook kunnen formuleren. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat er een goede reden is om hier verslag van te doen. Want het gaat om een zaak die de maatschappij heel erg heeft geraakt. En dan is het goed om te zien dat iemand ter verantwoording wordt geroepen. Dus het feit dat daar veel verslaggeving over is, kan ook een goed effect hebben.
Ja, nou ja, kijk, dat er verslaggeving over is, dat vind ik ook goed. Hè? Dus dat NOS, Volkskrant, NRC, dat die gewoon een duidelijk artikel met de juiste context bieden, met de belangrijkste zaken die daar gebeurd zijn. Ja. Top. Ja, dat willen we ook weten. Tuurlijk is het goed als er aandacht voor is. Maar de manier waarop, dat kan wat mij betreft toch wel anders. En ik dacht, laat ik ook even kijken van hoe dat in andere landen gebeurt. En daar vond ik het met name interessant om te kijken wat er bijvoorbeeld in België gebeurt als het gaat om zedenzaken.
Mm-hmm.
Kijk, in Nederland zijn rechtszaken standaard openbaar, tenzij de rechter anders beslist. Bijvoorbeeld omdat het slachtoffer een verzoek doet om het achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.
Is natuurlijk ook een belangrijk principe van rechtspraak. Hè? Dat het controleerbaar is en dat het daarmee openbaar is. In heel veel niet-democratieën zie je dat de rechtsgang gebruikt wordt om af te rekenen met politieke tegenstanders. Dus dat wil je voorkomen.
Eens. Ja, en Thijs Reumer die deed hier wel bijvoorbeeld het verzoek om niet toe te staan dat hij wordt gefilmd of dat zijn stem wordt opgenomen, omdat hij anders niet vrij uit kan spreken in de rechtszaal. Nou, dat werd toegewezen. En dat snap ik ook wel, want ik kan me heel goed voorstellen dat hij het niet fijn vindt als over 20 jaar nog steeds geluidsfragmenten van deze rechtszaak op internet verspreid worden. Dus dat kan ik. Dat vond ik wel dat logisch is dat dat ook gebeurde.
Heeft hij wel kritiek voor gekregen trouwens? Mensen vonden het laf, maar inderdaad, ik snap het. Kan me dat vanuit hem inderdaad ook wel voorstellen. Ja.
Kijk, in België is het sinds kort anders. Daar hebben ze gewoon gezegd, zedenzaken zijn gewoon fundamenteel anders dan heel veel andere type rechtszaken. En in België hebben ze nu gezegd, zedenzaken zijn voortaan standaard achter gesloten deuren, tenzij de rechter anders beslist. En dat doen ze om twee redenen. Eén, om de slachtoffers te beschermen. Want die worden vaak tijdens zo'n zitting opnieuw geconfronteerd met intieme zaken die misschien niet geschikt zijn voor het grote publiek. Het zorgt voor meer schaamte. Het kan ook slachtoffers ervan weerhouden om melding te doen. En je wil natuurlijk nooit een situatie bereiken waarbij iemand niet eens melding gaat doen of niet eens naar de politie gaat uit angst dat dit heel groot uitgemeten wordt op de voorpagina van de Telegraaf. Je wil ook voorkomen dat er in de rechtszaal een soort van tweede traumatische ervaring plaatsvindt. Dus daarom hebben ze bijvoorbeeld in België gezegd, laten we die slachtoffers echt beschermen door het standaard achter gesloten deuren te doen.
Ja. En ik vond het wel ver gaan hoor, want ik denk ook bij mezelf van wat ik net zei, die waarde die eraan zit om dat wel openbaar te maken. Het punt is dat Thijs Reumer is iemand van naam en faam. En dit zijn de mensen die normaal gesproken de dans ontspringen als het over zedenzaken gaat. Dat hebben we natuurlijk zo vaak gezien de afgelopen jaren dat er beschuldigingen waren en dat er uiteindelijk niet eens een zaak van is gekomen. Ik denk dat dat echt demotiverend is. Eigenlijk zien mensen nu, hier is iemand die geld heeft en die aanzien heeft en die toch ter verantwoording wordt geroepen en die waarschijnlijk, als ik het mag geloven wat er allemaal gezegd wordt, gaat die veroordeeld worden.
Nou, dat weten we nog niet. Hè? Dus daar laten we dat vooral niet.
Ik zeg het van wat ik hoor inderdaad. Ik zat ook niet bij de rechtszaal, maar het sentiment is heel erg van, hij gaat waarschijnlijk veroordeeld worden. Maar nogmaals, het gaat me erom dat mensen zien dat iemand ter verantwoording wordt geroepen. Ik vind dat België er ver in gaat.
Ja, uiteindelijk als je daarmee slachtoffers beschermt en het laagdrempeliger maakt om naar de politie te stappen, dan bescherm je uiteindelijk veel meer slachtoffers natuurlijk, hè, door het zo te doen. Dus ik denk dat natuurlijk ook wel, dat is een onderdeel van dat debat. De tweede reden overigens is
Sorry dat je daarvoor, dat je ermee, met deze slachtoffers hebben er ook bewust voor gekozen om het wel openbaar te doen. Iemand heeft zelfs op camera een van die drie slachtoffers, of in ieder geval vermeende slachtoffers moet je officieel zeggen, die heeft zelfs toestemming gegeven aan de media om haar te filmen terwijl ze haar slachtofferverklaring voor was.
Ja.
Dus soms kunnen slachtoffers die keuze ook maken, dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Ja. Want volgens mij dachten zij gewoon, dit is maximale schade voor Thijs Reumer.
Ja, maar je hebt natuurlijk meerdere slachtoffers in de zaak eigenlijk. Hè? Want je hebt de slachtoffers die direct hier geraakt zijn door Thijs Reumer. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die nu op de bank zitten, misschien overwegen of ze aangifte moeten gaan doen. En dan moet je ook misschien als samenleving de afweging maken van, ja, maar willen we het altijd alleen maar in handen leggen van een slachtoffer in deze zaak? Of moeten we het juist ook opnemen voor mensen die anders nooit aangifte zouden doen? Dus het is volgens mij net wat complexer dan, laten we gewoon altijd maar gewoon vragen, slachtoffers, wil je het wel of niet? Dat zegt ook bijvoorbeeld de Hoge Raad in België. Want de Hoge Raad die heeft ook bijvoorbeeld geadviseerd om dit op deze manier te doen. Juist ook omdat ze zeggen dat als je de bal legt bij het slachtoffer, dan moet je steeds inderdaad aan het slachtoffer vragen van, moet het achter gesloten deuren, ja of nee? Maar zo'n verzoek kan ook afgewezen worden. Ja. Dus dan heb je dus nog steeds een situatie waarbij iemand het hele proces bang moet zijn dat, hoewel het OM zegt van, waarschijnlijk mag het achter gesloten deuren, de politie zegt ook van, nou, we kunnen kijken of we dit achter gesloten deuren kunnen doen, de rechter uiteindelijk toch besluit om het niet achter gesloten deuren te doen. Dus daarvan zegt de Belgische Hoge Raad in een advies ook van, ja, verander dat, omdat het recht op menselijke waardigheid, zeggen zij ook, soms zwaarder weegt dan het recht op een openbaar proces.
Nogmaals, ik zou die keuze gewoon, ik vind dat ver gaan. Ja, je moet ook gewoon teruggaan naar first principles van democratie. En een van de dingen is dat je een openbare rechtspleging wil hebben, omdat je, zoals ik zei, wil voorkomen dat mensen onterecht beschuldigd worden omdat politieke tegenstanders zijn van het heersende regime. En als je alleen maar iemand hoeft te beschuldigen van een zedendelict en dan is het allemaal achter de gesloten deuren, ik vind dat een gevaarlijke stap. Ik denk daar dus echt anders over. Ik zou niet zo ver gaan als in België in ieder geval.
Nee, maar kijk, ook in België is het natuurlijk mogelijk om een vonnis te publiceren en zo. Hè? Dus ik kan ook, ik bedoel, volgens mij vinden we elkaar wel redelijk als ik zeg van, nou, het gaat wel erg ver in België. Maar je kan ook zeggen van, ja, juist doordat het nu wel dus een soort van uitgevochten wordt in de court of public opinion, krijg je dus dat het andere slachtoffers ervan kan weerhouden dat ze aangifte doen. Dat zei ik net al. Maar je kunt je ook afvragen of het niet een ongewenst effect heeft dat als de verdediging weet dat het eigenlijk gewoon in de publieke media wordt uitgevochten, dat zij dan ook extra stimulans hebben, extra reden hebben om er flink met gestrekt been in te gaan vliegen. Dus dat ik zie daar ook wel de nadelen van. Kijk, volgens mij zou je op zijn minst gewoon een discussie kunnen hebben of je live blogs niet moet verbieden of ontmoedigen bij dit soort zaken. Want je kan bijvoorbeeld wel natuurlijk gewoon zeggen van camera's, elektronische hulpmiddelen, dat je die niet mag meenemen in de rechtszaal. Hè. Laat een journalist in de zaal zitten, laat alles volgen en laat zo'n journalist dan aan het einde van de dag of op tv een verslag van doen, of er voor de krant een stuk over schrijven. Prima, maar dan zonder dus de heigerigheid waarbij elke minuut een nieuwe tweet verstuurd wordt. En ik ben fan van Telegraafjournaliste Saskia Belleman, hè, dus rechtbankverslaggever.
Je bent nu haar hele verdienmodel onderuit aan het halen, want dit is waarom zij populair is, inderdaad.
Ze doet nog natuurlijk heel veel meer zaken dan zedenzaken. Hè. En kijk, zij helpt ons echt bij talkshows en online om het recht beter te begrijpen. En haar podcast over deze site of over deze zaak vond ik echt heel sterk. Maar ik ben geen fan van haar liveblog over deze zaak, want ze creëert onbewust, denk ik, veel ophef en een waar volkstribunaal door de hele dag erover te twitteren. Ik heb even zitten tellen. Ja. Ze heeft tijdens deze zitting heeft ze 280 tweets verstuurd in zo'n 10 uur. Dat betekent dat ze 28 tweets per uur verstuurt. Elke 2 minuten wel een tweet. Non-stop. Gewoon elke 2 minuten een tweet. Ja, dan is er geen tijd voor reflectie van, ja, zijn deze intieme details inderdaad wel geschikt voor het grote publiek of niet? En mede door haar liveblog was de hele dag, was werkelijk alles over Thijs Reumer trending op Twitter. De details die ze soms deelde over dickpics en zo, die haalden een publiek van 500.000 mensen die tweets bekeken. En vaak gingen ook die brokjes informatie uit zo'n liveblog gingen ook een eigen leven leiden. Terwijl ik dacht van, ja, als zij gewoon aan het einde van de dag gewoon een gebalanceerd stuk had geschreven met, dit is er aan de hand, dit waren de belangrijkste argumenten van het OM, van de verdediging, dan was het makkelijker geweest om te voorkomen dat er een soort van volkstribunaal direct ontstond.
Ja, ik snap al wat je zegt inderdaad. Want ik kan me ook inderdaad wel sommige van die tweets herinneren toen ik ze voorbij zag komen. En het zijn vaak hele sappige tweets met behoorlijk wat details erin. Dat is wel iets wat inderdaad ergens interessant is om te lezen vanuit een soort van voyeuristisch perspectief. maar het geeft niet echt inzicht in de zaak. Daarvoor heb je echt meer context nodig. Ja. En je zou eigenlijk willen, tegen zo iemand als Saskia Belleman willen zeggen van, in plaats van dat je het hele dag live aan het tweeten bent, schrijf een goed stuk aan het einde van de dag.
Ja, wees wat terughoudender met al die kleine brokjes informatie. En ook sites als de Telegraaf. Hè. Vraag jezelf echt af. Ik weet dat het leidt tot extra kliks. Ik zag ook dat het de best gelezen stukken van de dag gingen allemaal over Thijs Reumer. Dus er is waarschijnlijk een reden dat ze 16 keer zijn naam op de voorpagina hadden. Maar je kunt je afvragen of we uiteindelijk als samenleving bij dit soort volkstribunalen gediend zijn.
Is er een tweet waar je de meeste problemen mee had?
Kijk, het punt was dat elke uitspraak van de rechter bijvoorbeeld ook ging op een gegeven moment rond. Dus een van de tweets die 500.000 keer bekeken is, die ging dan over die dickpics. Daar zei over, Thijs Reumer zei erover, dat hij die niet had gestuurd naar die minderjarige meisjes. Want ja, die kan ze van iedereen gekregen hebben. En dan maakt die voorzitter van de rechtbank één opmerking van, want uw piemel ging nogal rond. En dan denk ik, op zich daar een klein grapje van de rechter kan ook. Maar ja, met dit soort tweets krijg je volgens mij niet een goed beeld van de gravitas, de ernst van zo'n rechtszaak. En dit zijn wel de tweets die het meest gedeeld werden.
Ja, dat geloof ik, ja. Ja, de meest sappige details die worden gedeeld, ja. Ja, ja, terechte vraag, waar denk ik dat inderdaad zowel de rechtbank als de journalistiek eens even goed over moet nadenken van hoe ze dat precies willen doen, ja. 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 Ik zat me ook wel af te vragen of Thijs Reumer het wel zo slim heeft aangepakt, want er was veel kritiek op het feit dat hij niet gewoon excuses heeft aangeboden. Ik heb het idee dat dit soort mensen zich heel erg laten leiden door een juridisch adviseur, een advocaat dus. Terwijl wat ze volgens mij nodig hebben is een veel betere media-adviseur. Want ja, wat de juridische gevolgen ook zijn, al krijgt hij die 240 uur taakstraf en die één dag celstraf, dat is niks in vergelijking met wat er daarna gebeurt. Het publiek zal hem nooit meer vergeven. Hij is een outcast van deze samenleving geworden. Het is iemand die gewoon niet meer normaal naar de supermarkt kan gaan. In ieder geval de eerste paar jaar waarschijnlijk niet meer. Acteren zit er waarschijnlijk ook niet meer in voor hem. Als hij gewoon ruimhartig excuses had aangeboden zonder voorbehoud, als hij dat ook had gedaan zonder allerlei smoesjes en zo te verzinnen, zoals ik heb een Amsterdamse opvoeding gehad en we waren allemaal heel liberaal thuis. Als hij dat allemaal niet had gedaan, maar heel ruimhartig excuses had aangeboden, dan denk ik dat het publiek iets vergevingsgezinder was geweest. Niet dat ze hem morgen weer in een film hadden geaccepteerd. Ik denk nog steeds dat dat onmogelijk was geworden. Maar dat hij wel in ieder geval weer op een duur weer een normaal onderdeel van de samenleving had kunnen zijn.
Maar laat het niet precies zien waar het dan misgaat.
Hoe
bedoel je? Dat je dus eigenlijk de rechtszaak al snel moet benaderen alsof het een soort van mediaspectakel is, in plaats van dat het een zitting is waar het gaat om het recht en juridische argumenten.
Ja, nee, maar, het gaat niet. Ik bestrijd ten eerste dat het om het recht gaat. Het is iets wat de samenleving natuurlijk helemaal aangaat. Nee, hij is een bekende Nederlander die zijn bekendheid heeft gebruikt, zoals het er nu laat aanzien, om verschrikkelijke dingen te doen. Dit is iets waar hij ook om vergeving voor moet vragen bij het publiek.
Ja, nee, maar moet dat tijdens een rechtszaak?
Waar anders? Daar moet je de verantwoording voor afleggen.
Laat eerst gewoon de rechter een uitspraak doen. En nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan, laat hem dan misschien zich richten tot het
Je volgende. Kan toch ook gewoon daar zeggen van, nou ja, jongens, ik ben schuldig. Ik geef het allemaal toe. Ik vind het ontzettend slecht van mezelf en ik accepteer de consequenties.
Ja, maar dan maken we dus van zedenzaken een soort van Johnny Depp versus Amber Heard zaken, waarbij eigenlijk gewoon het één groot mediaspectakel wordt. En ja, de argumenten zo worden gemaakt dat ze het optimaal doen in de talkshows.
Nee, helemaal niet. De reden waarom dit een mediaspectakel is, is niet omdat het nou een hele bijzondere zaak is. Er zijn veel zaken die, als ze eerlijk zijn, ernstiger zijn. Hè? Het was online misbruik. Als het echt misbruik is, en dat komt ook vaak voor, dan is het al natuurlijk echt veel erger. Dus dit is niet de ergste zaak. Dit is een spektakel, omdat het iemand is die we allemaal kennen. En ook iemand die daardoor hele grote consequenties ondervindt. Ik zou het logisch vinden als die gewoon verantwoording daarvoor aflegt.
Ja, van mij betreft hoeft het niet in de rechtszaal.
Okay.
Nee, okay. Nee. Ja, en dan krijg je dus inderdaad dat eigenlijk dit als een mediaspectakel wordt benaderd. Ik denk wel dat het hier verstandig was geweest. Als ik hem was geweest, had ik het wel zo aangevlogen. Omdat je weet dat als er 35 journalisten komen, als er live blogs zijn en zo, dan moet je je ook richten tot de kijker direct thuis.
Zeker, ja. Oké, laten we dan naar de emo-porno van Caries van Houten gaan. Afgelopen woensdag zette Caries van Houten een reel op haar Instagram. Ik ben geen volger, maar ik kwam het tegen via Geen Stijl. En terwijl ze op bed ligt, spreekt ze recht in de camera de volgende boodschap uit. Ik ga er even een kleine halve minuut van laten horen, zodat je even kan proeven wat hier allemaal gebeurt. Caries is natuurlijk heel erg begaan met het klimaat tegenwoordig. En haar Instagram-account staat vol met mededelingen erover die ook heel veel emotie hebben. Nou, dit is wat ze zei afgelopen woensdag.
Ja, nog even terugkomend op mijn huilbui van vanmorgen. Niet dat ik iemand iets verontschuldigd verantwoord ben, maar hallo. Dat heb ik jullie bespaard overigens, want dat hoeft allemaal niet. Maar het nieuws van vandaag, ik hakte er even heel erg in. Soms kan ik het beter naast me neerleggen dan andere dagen. Vandaag kon ik dat niet goed.
Ja, en volgens mij verwijzen hier naar 15- en 16-jarigen die twijfelen aan de zin van het leven vanwege alle klimaatproblemen.
Ja, het is mij niet helemaal duidelijk waar ze precies naar verwijst, maar dat blijkt het geval te zijn als je de rest van het verhaal afluistert.
Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Geen als je idee. Twijfelt aan de zin van het leven, zijn het jongeren met zelfmoord?
Geen idee, dat weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Het zijn gewoon mensen
heel
die...
Heel heftig dit.
Wat het volgens mij gewoon zijn jongeren die bang zijn dat de wereld niet meer levensvatbaar is in hun leven, zeg maar. Dat het zo slecht gaat en zo rap gaat met de klimaatverandering. Ik noem het emo-porno, omdat het, ja, om heel eerlijk te zijn, een beetje overdreven is. Ik heb het idee van, dit gaat toch wel heel erg ver. Dat je deze hele emotionele tirade, en dit is niet de eerste keer dat ze het overigens doet, maar dat je constant aan de lopende band dit soort dingen online zet. En de eerste reactie van haar volgers, die zou moeten zijn van, hey, stel eens niet zo aan, maar in plaats daarvan zie je dat mensen vol lof reageren. Die moedigen haar aan. De eerste reactie die erbij staat is: lieve Caries, ik ben zo trots op jou dat je dit doet. En ja, het hakt er flink in. En dan denk ik, je bent haar dus aan het aanmoedigen. Dit is dus wat mij betreft gewoon echt slecht. Hiermee is Caries een heel slecht voorbeeld voor onze jeugd. Dit zou je gewoon absoluut niet moeten doen. Wat mij betreft lijsten we dit in. We bewaren dit. En over 100 jaar hangen we dat in het museum, omdat het een aandenken is aan deze tijd. Wat wij niet voldoende prijzen in deze tijd is emotionele stabiliteit. Labiel gedrag wordt door iedereen, door deze volgers, beloond. En ik denk dat dat zo ontzettend slecht is. En dat ook een van de redenen is waarom we meer te maken hebben met burn-outs in deze tijd. Andere mentale problemen die mensen hebben in deze tijd. Mensen zijn letterlijk niet zo gelukkig, ondanks dat we in enorme welvaart leven. Omdat we gewoon totaal labiel zijn geworden. Emotionele stabiliteit, dat is volgens mij prijzenswaardig.
Is niet het belangrijkste verschil dat we vroeger dit gewoon met een vriend of vriendin bespraken en nu gewoon met de wereld delen?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat vroeger mensen veel meer tegen elkaar hadden gezegd van, stel je is inderdaad niet zo aan. In plaats van dat je nu heel erg gevoed wordt daarin. Dat lijkt een heel onempathisch antwoord, ik weet het. Want ik denk dat in de tijdsgeest moet je zeggen van, ah, lieve Caries, en je moet een hand om haar heen slaan en zeggen dat het allemaal zo verschrikkelijk is. Maar ik denk dat mensen er baat bij hebben dat ze gelukkiger zijn als ze wat meer stabiliteit bij zichzelf proberen te vinden. Er zijn ook heel veel mensen in deze tijd die zeggen van, successen moet je vieren. En ik denk altijd als ik dat soort dingen hoor, nee, dat is een heel slecht idee. Want als je successen heel erg intens gaat vieren, dan komen er ook onvermijdelijke dalen aan. Hè? Dus als het even meezit, zal het ook op enig moment weer tegenzitten. Dat is het leven. Dan ervaar je die ook heel erg intens. Wat mijn doel vaak is om te zorgen dat als het goed gaat, ik dat relativeer. Denk van, nou, het gaat nu goed, maar het gaat waarschijnlijk morgen weer slecht. Het hoort erbij, dat is het leven. Maar daarmee relativeer je de pieken, maar relativeer je ook de dalen. En is het eigenlijk een veel fijner leven. En nu stimuleren wij mensen over allerlei dingen om altijd van die hele hoge pieken en die hele hoge dalen te hebben. Ik denk dat het heel goed is om dat relativeringsvermogen te hebben. Want als je gewoon kijkt naar dingen, bijna alles wat we doen is minder belangrijk dan dat wij denken dat het is. Bijna alles doet er niet toe. Wij zijn compleet onbelangrijk als mensen. En dat besef is heel moeilijk, want als je midden in iets zit, vind je het allerbelangrijkste. En ik begrijp dat. En ik zie hoe dat soort dingen werken. En het kost moeite om je dat perspectief te geven. Maar het is wel gezond om dat perspectief te houden. Het doet er allemaal niet zo verschrikkelijk veel toe.
Nou ja, als het gaat om het klimaat, heb ik daar toch wel een probleem mee met die redenering. Want volgens mij is dat juist precies de houding geweest die ons al een halve eeuw lang brengt in een situatie waarbij het allemaal steeds slechter en slechter en slechter gaat. En we nu al de eerste gevolgen merken natuurlijk, hè, van het klimaat. Dus ik snap wel.
Maar het is niet een relativering van het klimaatprobleem. Ik ben helemaal niet tegen klimaatmaatregelen. Wat mij betreft nemen we inderdaad maatregelen. Ik vind dat verder uitstekend. Het gaat mij niet om die politieke discussie. Het gaat mij om de toon. Ja. Op basis waarvan iedereen hem voert. En ik denk bij mezelf van, je kunt ook voor het klimaat strijden en wel een rationeel persoon blijven. Hè? Dat zijn niet twee strijdige dingen met elkaar.
Jij pleit gewoon voor meer mensen als Frans Timmermans. Die gewoon een Green Deal er doorheen krijgen, rationeel over het klimaat praten en niet emotionele verhalen delen op Instagram.
Maar ook Frans Timmermans liet zich veel te ver gaan toen hij die storm in Nederland hadden. En dat hij ineens die dode die gevallen was, dat hij zegt van ja, die storm is vanwege klimaatverandering. Met andere woorden, die dode was te voorkomen als zijn Green New Deal 20 jaar eerder was ingevoerd. Ook dat vind ik een teken van overdreven emotie. We moeten volgens mij het hoofd iets meer koel houden. En dat is over het algemeen goed voor ons allemaal. Emotionele stabiliteit in plaats van deze enorme emo-porno. Ik vind Carice van Houten gewoon echt een slecht voorbeeld voor onze jongeren. Ik denk dat het goed is om mensen aan te leren. Soms zit het mee, soms zit het tegen. En deal with it. Dat klinkt heel erg niet empathisch, maar ik denk wel dat het een boodschap is, ja, die we in deze tijd elkaar te weinig vertellen.
Het is wat de Ajaxiden zingen in het voetbalstadion. Het kan dooien, het kan vriezen. We kunnen winnen, ja, we kunnen verliezen. Maar een betere club dan deze is er niet.
Ja. Precies. Maar goed. Dat is de emo-porno van Carice van Houten. Dan is het weer tijd voor Vraag het Fik aan Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikaanlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Francine. Beste Vic en Lars, schrijft zij. Victor was vrijdag bij Radio 1 en dat leidde op de socials tot aardig wat kritiek. Hans de Roes noemde je een lege praatpop, jeetje. Anderen zelfs een dwaas. Heb je dat zelf beleefd? Zou je iets anders doen? En hoe kijkt Lars hier eigenlijk naar? Francine.
Ja, even voor de context. Dit was een fragment bij Radio 1. Daar was je uitgenodigd. Je zei eigenlijk iets wat je hier tijdens de podcast ook al had gezegd over Sigrid Kaag. Alleen vond ik wel wat minder genuanceerd. Nou, dat is door Radio 1 uitgeknipt, online geplaatst en direct gingen heel veel mensen los. Ik zag heel veel negatieve reacties, in alle eerlijkheid. Ik zag ook wel veel positieve reacties, maar de vraag is volgens mij gewoon, wat doet dat met je als je gewoon ineens zoveel reacties krijgt?
Het is meer dan ik inderdaad normaal gesproken krijg. Het is ook wel meer dan als je normaal gesproken op Radio 1 verschijnt of überhaupt op de radio verschijnt. Het waren er echt ongelooflijk veel. Bij dit soort dingen, kijk, je weet, het is een gepolariseerd debat, dus je weet dat er heftige reacties komen either way. Ik ga ze niet te veel lezen, want ik denk dat dat altijd heel erg ongezond is. Dus het grappige daarvan, ik heb er eigenlijk niet zoveel van meegekregen. Ik zat een beetje door de reacties te scrollen om te kijken wat de toon ongeveer is. Ik vond ook eigenlijk dat het vrij positief was. Ik heb het idee dat eigenlijk de meeste mensen gewoon eigenlijk super positief zijn. Ik weet dat de mensen ook negatief zijn. Dat mag natuurlijk ook. Het is een debat. Hoort er ook bij dat andere mensen je bekritiseren. Maar wat doet het met mij? Het hoort er soms bij. Ik weet niet of het per se leuk is. Dat echt eigenlijk ook denk ik absoluut niet. Maar het hoort er wel bij als je het maatschappelijke debat aangaat.
Ja. Volgens mij is het ook een beetje jouw Twitter-timeline, volgens mij. Want in mijn timeline was heel veel negatief. Dus de mensen die ik...
Het zijn gewoon mijn mentions, hè. Dus alles, iedereen die Radio 1 die daarop reageert, die verschijnt daar in mijn mentions. Nee, volgens mij is het echt niet zo negatief, hoor. Dat heb ik absoluut niet.
Ik vond je net wat korter door de bocht dan in de podcast. Dus dat vond ik in die zin jammer. Dus ook daarmee een antwoord op Francine. Even iets heel anders. Is je rechteroor al zenuwachtig?
Nee, die is niet zenuwachtig.
Ik wil even een fragment van hetzelfde optreden.
Dus ik vind het wel heel belangrijk dat iedereen zijn kruid niet verschiet. En dat zag ik wel een klein beetje gebeuren toen in elke talkshow hij alleen maar aan één stuk door kapot werd gemaakt. En ik zeg dat niet uit ideologische overweging, moet ik heel erg zeggen. Want ik zou mijn rechteroor eraf snijden om te voorkomen dat die man premier wordt. Ik zou het ook echt totaal niet willen. Maar ja, aan de andere kant denk ik van, we moeten wel zorgen dat ze hem straks kritische vragen kunnen stellen.
Maar dan specifiek je rechteroor?
Ik heb geen idee, maar ik dacht dat specifieker is. Klinkt mooier.
Okay.
Ja, dit ging over Frans Timmermans. En jij zou je rechteroor afsnijden om te voorkomen dat hij premier wordt. Nou. Victor, wat is dit voor uitspraak? Ja, dat vond ik de schokkende uitspraak hier.
Ja, echt waar? Okay. Nee, het is gewoon, je moet het een beetje kleurrijk verwoorden. Hè? Je ziet ook dat Misha Blok, de presentatrice, die moet ook lachen. Dus je probeert een beetje dat soort dingetjes neer te zetten dat het leuk is.
Hoe kom je hierop? Je hoorde iets over Vincent van Gogh en je dacht, laat ik een metafoor gebruiken over het afsnijden van je oor.
Nee, ik dacht gewoon heel realistisch. Wat zou ik opofferen om te voorkomen dat... Ik zou echt mijn rechteroor wel opofferen eigenlijk. Ik meen dat eigenlijk best wel serieus.
Oké, nou, dan die discussie moet een andere keer volgen. Ik vond het wel typisch een Victor-uitspraak trouwens, dit.
Hoezo?
Nou, kijk, de meeste mensen zouden zeggen, als hij premier wordt, dan doe ik dit. Hè? Dan ga ik het land uit, dan ga ik dat doen. Dan krijg je allemaal mensen die je eraan gaan houden.
Precies.
Dit is typisch een uitspraak waar niemand je aan kan houden. Want je weet pas op verkiezingsdag of het nodig was geweest. En dan is het eigenlijk al te laat om je oor eraf te snijden. Dus niemand kan jou ooit vragen om je oor eraf te snijden, Victor.
Het is juridisch allemaal heel goed doordacht. Dit had ik er niet bij gezocht. Maar ja, je hebt wel gelijk inderdaad. Niemand kan me eraan houden, dat klopt wel.
Ik vond het wel een rare uitspraak, Victor.
Okay.
Maar als ik de opwarming van het klimaat kan voorkomen, dan offer ik graag mijn linkeroor op.
Zeg maar. Okay. Nou, dat is mooi. Mooi. Oké, duidelijk. Goed, dankjewel voor je vragen, Francine. Vraag het Fik en Lars at gmail.com is dat adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Vond je het leuk? Klik dan op volgen en schrijf direct een recensie op Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.